Franse Vloer. Franse Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans.
Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-profs van FC De Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust.
Dames en heren, jongens en meisjes, goedenavond. Welkom bij deze voetbalpraat op Koningsdag 2022. Mike Snoei, Mikkel Schouwka, Mark van Rijswijk. Gisteren, de mensen die toen voetbalpraat deden, die moesten even bijkomen van de wedstrijd die ze net daarvoor hadden gezien.
Nu moeten wij voor wat energie zorgen, heb ik de indruk. Hè? Kom op, jongens.
Het is wel even een verschilletje met gisteren.
Ja, wat ook logisch is, want gisteren had je toch City wel sterker, maar nog wel een gelijkwaardige wedstrijd als het ware, kon je zeggen, tot op zekere hoogte. Ja, vandaag niet. Een stunt is leuk, maar een ronde later was het toch leuker geweest als een stunt niet had plaatsgevonden. Dat is meestal zo.
Want Liverpool, Bayern München, Leo Driessen zou zeggen, dat zullen we nooit weten.
Nou, dat was
wel een betere wedstrijd geweest dan dit. Hè?
Ja, dat was een wedstrijd geweest namelijk. Dit was gewoon heel saai, omdat Liverpool zoveel sterker was dan Villarreal. Erg jammer.
Ja, ze schijnen wel een keeper op doel te hebben gehad, Liverpool. Hele wedstrijd niet gezien.
Nee. Ja, en ze hadden ook een keeper op doel, Villarreal. Die kon niet zoveel ballen klem pakken. Maar goed, nee. Die kreeg ook wel heel veel te doen. Uiteindelijk hebben ze nog een uitgangspositie waarmee ze nog misschien zelfs wat zouden kunnen thuis. Niet als je dit krachtsniveau ziet.
Nee, want jij hebt je ook niet vermaakt, Maaike.
Nee, maar ja, je zag het ook met Atletico Madrid. Die dan uiteindelijk aan het eind van de wedstrijd nog uit hun schulp kruipen. En dan zie je ineens met Griezmann en dat Portugese wonderkind dat ze toch nog best wel gevaarlijk kunnen zijn. Maar die gokken te veel op dat resultaat. En dan, gelukkig maar, dat dan die voetballende ploegen, en dat zag je gisteravond, dat was pure reclame. En dan zie je toch dat het zelfs op dat niveau, met aanvallend voetbal, en City was nog behoorlijk ontmanteld doordat ze geen rechtsback hadden op dat niveau. Onvoorstelbaar. Maar,
ja, als je zoveel spelers hebt, want dat hebben ze natuurlijk.
Ja, die hebben geloof ik 200 spelers gehuurd over de hele wereld. En als je dan niet een backup hebt voor de rechtsbackpositie, ja, ik vind dat wel bijzonder.
Ja. Zit je, als je naar zo'n wedstrijd zit te kijken, hè? Wij zitten natuurlijk allemaal als liefhebbers te kijken. Maar zit je dan ook nog eens trainer met een boekje en misschien?
Nou ja, dit is een heel ander niveau. Hè? Maar we hadden het er net even over. Het is natuurlijk vergelijkbaar. Hè? Daarom is het zo ontzettend leuk om te zien dat Zwolle er misschien wel in blijft. Totaal ander niveau. Maar wel dezelfde spanning, want die zitten op degradatie. Ja, dat die gewoon met aanvallend voetbal op dit moment iedereen de mond snoert. Iedereen. Ja. Hè? Na Go Ahead dachten we, die zijn gedegradeerd. En vervolgens pakken ze AZ met bijna alles of niks voetbal. En vallen ze aan. We hebben het samen gezien tegen RKC. Met drie aanvallers, met heel veel druk naar voren. En een beetje vergelijkbaar met wat Slot aan het doen is. Hè? Dus dat je met dit soort voetbal toch genoeg resultaat kan halen om succes te behalen.
Ja, nou is de trainer van Villarreal een trainer die ook succes heeft behaald. Dan verwacht je dan misschien nog wel ietsje meer van. Hij zal denk ik gedacht hebben, dit is de enige manier waarop ik het minste schade oploop.
Nou ja, ze gokken op die 1-2 uitvalletjes met jongens die dan snelheid hebben. Maar ja, dat heb ik nu gezien met die jongens van Zwolle. Zo'n Redan speersnel, Castaneer heel snel. En RKC had niks te vertellen. Ander niveau, ik weet het, maar de spanning is hetzelfde.
Ja.
En vervolgens halen ze heel veel punten. En gaan ze misschien wel over iedereen heen.
Ja. Misschien komen we er later in deze uitzending nog wel een keer op. Ja. Want die strijd onderin is natuurlijk ongemeen spannend in de Eredivisie. Danjuma, vandaag nog even opgelet natuurlijk. 1 hakballetje, briljant. Voor de rest
kansloos. Nou ja, tenminste, ook hij kansloos. Ik bedoel, Van Dijk nog geel, maar dat was zwaar overdreven.
Ja.
Maar hoefde, had ook niet zo heel veel te doen. Want ik vind er wel een nuanceverschil tussen Atletico en Villarreal. Kijk, want Atletico kan meer. Die hebben inderdaad João Felix, die hebben ook aanvallend veel kwaliteit. Villarreal mist ook nog eens een keer Gerard Moreno, wat in principe hun beste aanvaller is. Die ook echt ontzettend belangrijk is voor ze. Dus dat vind ik wel een verzachtende omstandigheid. Dat je, als je uit bij Liverpool speelt, kan het bijna niet anders. Want thuis tegen Bayern liet ze natuurlijk zien dat ze het op een hele andere manier deden. En toen kon het wel. Maar uit bij Liverpool, ik vind niet dat je Villarreal in dat opzicht heel veel kan verwijten. Maar je ziet bij Atletico, kijk, die doen het niet tegen in de grote wedstrijden in de Champions League. Maar die hebben het ook in dat opzicht moeilijk in de Spaanse competitie. Want die spelen daarna ook gewoon 0-0 tegen Granada. Wij zijn ook niet zo lekker voetballen. Dus dat heb je dan ook nog eens een keer. Als je kan niet zo makkelijk switchen volgens mij. Van lekker aanvallend en frivol voetballen naar dan maar de pot dichtgooien.
Ja. Dus heel veel woorden hoeven wij over deze wedstrijd van vandaag eigenlijk niet meer vuil te maken, toch? Nee, we zijn er wel klaar mee.
Ja, Mikos, ja. Mikos heeft er niks gezegd.
Nee, want Mikos, want daarom wil ik er ook klaar mee zijn. Oh. Kijk, morgen natuurlijk. Feyenoord tegen Olympique Marseille. Je hebt je grondig voorbereid, hè?
Ja.
Feyenoord wist ze natuurlijk. Je bent die Feyenoord watcher, dus je ziet alles. Maar Olympique Marseille heeft ook geen geheimen meer voor je.
Nee, nou ja, ze wisselen wel veel van opstelling. Dus het is nog altijd de vraag of ze met dezelfde elf gaan komen als dat wij ze hebben gezien. Maar hetzelfde spel eigenlijk als Slot, met één groot verschil. Payet is hun nummer 10 vaak. En Til is bij Feyenoord de nummer 10. Zijn natuurlijk onvergelijkbare spelers. Hè? Til is de loper en verdedigt altijd mee. Maar is niet briljant aan de bal. Payet is briljant aan de bal, maar verdedigt weinig mee. En Slot gaf daar nog wel iets aardigs bij aan. Ja, het is een beetje zoals je voetbalt bij de F'jes en bij de E'tjes. Hè? De speler die niet meer mee verdedigt, staat dan plots vrij als hij de bal verovert. Dat is met Payet ook het geval. Die staat achter de spits. Als hij niet van links speelt, maar de laatste paar keer speelde hij achter de spits. En ja, hij verdedigt niet mee. Maar op het moment dat ze die bal snel veroveren, is hij natuurlijk meteen aanspeelbaar. En dan is hij echt nog steeds, hij is 35 jaar, maar dan is hij echt nog steeds de man. Ik heb ze tegen Nant gezien in het stadion. Dat hij zomaar 4-5 keer iemand voor de keeper zette.
En zelf heeft hij nog 12 gemaakt dit seizoen al.
Ja, veel strafschoppen dat wel. Maar zijn vrije trappen zijn nog steeds... bovendien, dat publiek is helemaal wezenloos van hem. Want hij wilde ook altijd weer graag terug. Hè. Hij wilde destijds bij West Ham, was het geloof ik, wilde die ook niet meer trainen. Hè. Hij wilde per se terug naar Marseille. Dus ja, het is daar zo'n fanatieke achterban. Die hebben hem in de armen gesloten.
Kun jij enigszins schilderen? Want dat zegt iedereen, hè? Fanatieke achterban. Jij bent daar geweest, ja, bij een wedstrijd, gewoon op een doordeweekse dag.
Ja.
En gek zijn ze?
Ja, want ik dacht Nant op een woensdagavond. Nou ja, als je een fanatieke club hebt, dan zijn ze wel enthousiast natuurlijk. Maar zo'n woensdagavond is dan vaak wel een test. Hè? Dat is niet bij elke club. Maar het leek wel oud en nieuw als je er naartoe liep. Dus aan alle kanten zag je vuurwerk en fakkels. En later in het stadion spandoeken. Die heb je natuurlijk ook wel overal. Maar dat gaat de hele tijd door. Hè? Van links naar rechts door het stadion. Ja, iedereen is daar luidruchtig. Dus we hebben allemaal heel vaak in het stadion gezeten. Je hoort veel geluid. Maar daar is het toch alsof je in een soort draaikolk zit. Van alle kanten komt geluid. Iedereen is bezig. En wat me ook opviel, ze doen het geweldig. Ze hebben een goed seizoen. Dus ze kwamen 0-1 achter tegen Nant en 1-2. En dan gaan ook de middelvingers gewoon omhoog op de tribune. En balanceert het alweer een klein beetje op dat het de andere kant op gaat. En dat heb je recent ook gezien. Vilas Boas heeft ze naar de tweede plek gehaald. Maar vervolgens kwamen ze het trainingsveld op toen ze een paar wedstrijden verloren in januari. Toen zijn speler geslagen en Vilas Boas is toen vertrokken. En die had ook eigenlijk een beetje dezelfde resultaat als die Sampaoli nu. Nou ja, die doet het nu heel goed. Maar het zou zomaar kunnen zijn, hè, als het een beetje de andere kant op slaat, dat het publiek ook meteen de andere kant op gaat. Dus het is eigenlijk een beetje Feyenoord in het groot, zeg maar.
Ja.
Dus ik ben wel benieuwd, ook qua spel, hoe dat zich gaat verhouden. Omdat Slot wil eigenlijk altijd aanvallen. Hè. Vandaag nog eens 5 minuten Guardiola zitten bewieroken. Dus... En ook aangegeven dat het voetbal van Guardiola over 50 jaar nog wordt besproken en niet wie het toernooi heeft gewonnen. Dus dan weet je al, Slot gaat niet deze twee wedstrijden benutten om achteruit te lopen. Die wil laten zien wat die kan met deze ploeg. Maar Sampaoli wil eigenlijk hetzelfde. Dus dan gaat het echt
dus botsen. Twee ploegen die vol de aanval.
Nou ja, dan krijg je eerder denk ik zo'n wedstrijd als City Madrid. Mm-hmm. Dan dat je vanavond hebt gezien, als je Villarreal en wat Mike zei, Atletico Madrid krijgt. Ja, dan krijg je één ploeg die niet wil, dus dan krijg je vaak een klein verschil. Dus nu zou het best wel kunnen dat er wat doelpunten gaan vallen. Ja.
Zij zitten ook hoog druk. Hè? Net als Feyenoord, ja, eigenlijk. Dat las ik in de statistiek. Dat zij nog de ploeg zijn die vaker dan Feyenoord tot kansen komen. Ja. Als ze hoog op het veld, dus dicht bij de 16 van de tegenstander, de bal veroveren. Dat zegt wel wat.
Er zijn nog meer vergelijkingen ook. Hè, met die aanhang, dat fanatieke.
Ja, ik denk Havenstad.
Havenstad. En, beetje dat bedreigende sfeertje. Wat,
veel kan... boetes ook beide van, van de UEFA.
Want bij Olympique moet er een vak helemaal leeg, toch?
Ja, dat is tegen PAOK, wat natuurlijk net zo gek is of misschien nog wel gekker.
Ze hebben ik denk dat de burgemeester van Marseille dolblij zal zijn met elke loting weer. Wat Feyenoord heeft ook
die hebben er wel even. Want ze mogen er nu, ik geloof, iets van 3.500 iets minder meenemen. Maar er is wel even over gesproken, ja. Ja, want in die stad gaat het ook regelmatig mis, maar ook met de WK's. Hè. En ook omdat het publiek wat daar zijn. Veel jongens van Marokkaanse afkomst, van Algerijnse afkomst. Ja, die laten ook niet met zich zol. Het is een hele rauwe stad. Dus ik ben ook benieuwd als dat hier ook fout gaat. Dan moet je een week later natuurlijk nog naar...
Ja.
ja, naar
Marseille. Want hoeveel Marseille supporters komen er mee?
Ik dacht nu, uit mijn hoofd gezegd, iets van 2.500.
Oké.
Ja.
Ja, want de voorzitter van PAOK die had gezegd, na de wedstrijd in Marseille...
We hoeven ze niet meer te zien.
Nou, daar hebben ze, daar, ze mogen wel langskomen, die supporters. Maar dan weten we, ze kunnen erop rekenen dat ze niet warm onthaal krijgen. Nee. Ze kunnen beter niet komen, want dan gaat het helemaal mis. Ja. Dat is dan de leiding van de club. Die zegt, als de supporters van Marseille naar ons toe komen, dan... Dan hebben ze met z'n allen eigenlijk in elkaar. Dat is een beetje de boodschap.
Ja, die club is het natuurlijk al jaren. Maar ook zij hebben met Sampdoria is natuurlijk net als slot gekomen met een andere spelintentie. Dus die vergelijkingen zijn er ook. En ook heel weinig succes natuurlijk. Hè. Een ploeg die, ja, Marseille, Paris Saint-Germain, dat is bijna niet te doen. Zoals Ajax ook alweer, fijn, het wordt geroemd om dit seizoen. Maar het verschil is toch weer 11 punten. Dus het is gewoon heel moeilijk om in de Eredivisie tot succes te komen.
En echt alles is erbij, hè, Mikos. Want Lars Peter Bosz die vertelde dat ze een beetje op hun laatste benen liepen. Ja. Leek het wel.
Het is wel een zware competitie, maar dat heb ik niet gemerkt. En ook niet aan het aantal blessuregevallen. Milik was er een paar weken niet bij, die was er nu wel bij. Die sprak ik nog aan en die was dol enthousiast. Die wilde vrolijk een praatje komen maken tot ik over Feyenoord begon. Toen was het meteen,
was meteen afgelopen.
Geen enkel antwoord. Toen zei hij dat hij dacht dat het om een selfie ging, wat in een mixzone vrij ongebruikelijk is in de afloop.
Jij dacht met jou op de foto?
Dat de mixzone het en de selfie was. Dus die was, ik heb geen selfie, ik wil een paar vragen stellen over Feyenoord. Maar dat was niet de bedoeling. Maar die is er weer bij. En Cengiz Under, Turkse international. Die bij Roma heeft gespeeld en bij Leicester volgens mij. Die is ook terug. Dus die hebben dit weekend in ieder geval gespeeld. Dus die zouden kunnen spelen.
Ja, ze hadden wat spelers tegen Reims wat rust gegeven.
Ja.
Maar die moesten er erin,
ja, omdat het 0-0 was. Ja. Ja. En op het middenveld hebben ze die Guendouzi, die op David Luiz lijkt. En daarna speelt Camara. Die zou naar Bayern München kunnen voor, ik geloof, 25 miljoen. Dus dat is een onbekende jongen maar voor het grote publiek. Maar die komt er wel aan. En achterin Saliba. Dat is ook een speler die bij Arsenal net niet gered heeft. Ja, en de keepers wisselen ze af en toe. Wat me ook opviel, dat vond ik eigenlijk het meest frappante. Die keeper, op het moment dat ze de aftrap namen tegen Nant, stormde die ze 16 uit. Maar ze hadden de bal, hè. Dus er ging een meter of de 20 buiten ze 16 staan. En daar heeft hij de eerste elf vrijwel de hele tijd gestaan. En natuurlijk wel als de bal op hun elf kwam achteruit. Maar het is eigenlijk gewoon hun elfde veldspeler, zoals we dat ooit met Cruijff en Menzo en zo hebben geleerd in Nederland. Maar dat, dan zie je meteen de spelintentie die ze...
Je moet veel ruimte laten tussen jezelf en de laatste lijn.
Ja, en het naar vooruit duwen van de ploeg. En daar ligt ook wel weer de kans van Feyenoord. Omdat ze zo hoog op willen. Ja, dat je in eerste instantie dacht dat er geen VAR was. Het blijft natuurlijk link om op buitenspel te spelen zonder VAR tegenwoordig.
Maar die is er wel, ja.
Maar dit toernooi, als je toch... die halve finale of misschien zelfs al in de kwartfinale weten bereiken. Het wordt wel een echt toernooi dan.
Ja.
Want het wordt een beetje belachelijk gemaakt zelfs door de bondscoach. Het
komt een beetje door de bondscoach. Ja,
ja, maar ik denk dat heel veel ploegen nu graag in deze fase zouden willen zitten.
Ja, de Jut en Jul competities, ja, denken ze daar in Frankrijk ook zo over of niet?
Nou ja, zij hebben in 2018 de Europa League finale nog gehaald. Maar voor de rest is het natuurlijk ook, zij hebben één keer, dat is ook weer zo'n vergelijking. Zij zijn de eerste in Frankrijk en de enige die net als Feyenoord natuurlijk, niet de enige, maar de eerste ook die de Europa Cup 1 heeft gewonnen. Maar verder is het natuurlijk gewoon heel moeilijk voor die ploeg om ver te komen. Dus ja, een treetje lager omarmen ze dat wel. Dus het idee dat ze misschien in de competitie, wat je vaak hebt, dat ze in de competitie de voorrang geven, dat is natuurlijk helemaal niet aan de orde. En zeker met dit publiek niet.
Nee. Maar ze moeten wel bij de eerste drie eindigen, toch? Voor Champions League te halen volgend seizoen.
6 punten verschil, zei jij?
Ja, maar ook met de nummer 4 is het 6 punten.
Ja. Nou ja.
Met nog 3?
4 wedstrijden.
Ja.
Nou, het is wel bizar, je hebt het over de historie van Marseille. Maar het hele Franse voetbal, alles bij elkaar opgeteld, hebben 2 Europese prijzen gewonnen. Ook PSG heeft een keer een Europese beker gewonnen. Ja. Maar dat is het. In de hele geschiedenis van het Franse voetbal. Het is toch een van de top 5 competities nog steeds.
Steeds.
Maar dat slaat dus eigenlijk helemaal nergens op. Ja, dus blijkbaar is dit dus ook het niveau waarop Franse clubs prijzen kunnen gaan pakken. Want we hebben het over dat Nederland zich op zijn plek voelt in de Conference League. Maar misschien geldt dat dus ook wel voor het Franse voetbal.
Bij de eerste prijs, goed als. In 1993 hing natuurlijk tapie, de omkoopschandalen. Ja, tapie, dus er hing nog wel wat omheen. Ja. Ja.
Tegen Milan 1-0.
Ja.
Bolli.
Ja.
Ja. Dat was de enige prijs inderdaad. Die,
ja, en PSG een paar jaar later nog.
Ja, maar dat was niet op het...
Dat was de Europa 2.
Nee, precies. Feyenoord dan maar eens. Is iedereen erbij?
Ja, op Toornstra natuurlijk.
En
niet.
Bijlo,
en Bijlo niet. Maar Senesi is terug.
Want ik zag Senesi dit weekend van het veld aflopen of strompelen. Ik denk, nou, die gaat dat niet redden donderdag.
Nee, want je tikt dan op de tribune zo'n stukje. En dan denk je aan, wat moet je melden van een wedstrijd. Uiteindelijk werd die nog wel interessant met die 2-1. Maar dan denk je natuurlijk al snel aan donderdag. Hebben ze alles aan boord. Maar die gingen zo strompelend af dat ik dacht, nou, die gaat het niet halen. En dan wordt er direct na afloop gezegd, hij heeft zelf wel een goed gevoel. En ik had het net met Mike over, ja, hij heeft een verkramping in zijn hamstring gevoeld. Dus geen schade, maar je weet het nooit natuurlijk. Maar
dan train je dus in de wetenschap dat je die verkramping hebt gevoeld. Ja. Dan train je dus niet op 100%.
Die eigenlijk. Eerste twee trainingen na die wedstrijd doet hij al niet mee. Nee. Dan wordt hij verzorgd. Dan gaat hij vervolgens meetrainen. Nou, we hebben het er net over gehad. Die trainingen nu door de week stellen niet heel veel meer voor. Het is meer herstellen en weer toeleven naar de volgende wedstrijd. Dus en die gasten willen zo graag meedoen. Gelukkig maar. Maar we gaan het zien. Want
het eerste sprintje morgen?
Ja,
dat wel interessant.
Als de bal in de hoek gespeeld wordt en onze vriend van 35 sprint erachteraan.
Ja, ja. Hij sprint niet veel meer, moet ik
nee,
zeggen.
Maar die sprintjes in de hoek en zo naar de goal.
Oh, die wil hij nog maar maken, Payet.
Echt een goede speler, Payet.
Ja. Wie zal hem morgen, Eurstens? Moeten we hem dan een beetje bewaken?
Nou ja, het ligt een klein beetje aan of hij hem inderdaad weer vanaf... Het is een uitwedstrijd natuurlijk. Of hij hem echt vanaf 10 laat spelen. Of dat hij hem als van de zijkant of als spits laat spelen. Maar constant zakt hij in. Maar dat is een beetje het probleem. Want hij blijft zeg maar zo ver hangen dat als Orsnes bij hem blijft... Dan speel je eigenlijk met 3 man in het centrum als hij vanaf 10 komt. Dus ja, dan zou eigenlijk een van de centrale verdedigers door moeten. Maar dan speel je alweer 1-1. Nou is dat niet iets waar Slot zijn hand voor omdraait. Hij durft dat wel, maar... Ja, het is een beetje, hij speelt zo diep dat je eigenlijk speelt eigenlijk met twee spitsen. Wat Feyenoord eigenlijk zondag tegen Utrecht deed, met Linssen bijna naast Dessers. Ja, dan krijg je dat je of 1-1 speelt, of je offert inderdaad je verdedigende middenvelder op die er tegenaan gaat spelen.
Ja, ja. Maar... over Linssen was hij wel aardig tevreden. Hij zei alleen, hij mag wel iets vaker ook de verdediging mee helpen.
Ja, het is natuurlijk niet echt een team, maar daar was hij wel enthousiast over. Ik denk dat dat het enige twijfelpuntje nog is dat hij tussen Dessers en Linssen moet kiezen. Ik denk uiteindelijk dat het Dessers wordt, maar hij heeft het laatste keer ook omgedraaid. Hè. Volgens mij was het Praag thuis, dat hij het andersom deed. Voor de rest staat dit team wel, maar hij is dol enthousiast over Linssen, die voorop vindt gaan in de strijd. En,
past ook goed bij Feyenoord.
Vind ik ook.
Straalt iets uit en is brutaal en doet altijd zijn stinkende best. Ja. Alleen ja, die Dessers lijkt veel meer op een echte spits. Mm-hmm. En naar mijn idee.
Ja, en dat toernooi is eigenlijk Dessers toernooi. Hij is een beetje de Pierre van Hooijdonk van dit jaar natuurlijk.
Ja, ik las in een interview wat hij zelf zei. Gaat volgens mij Dessers wel vanuit die speelt. Volgens mij is er bij Dessers geen twijfel. Ik las die quotes van hem.
Maar dat was hij toen ook hoor.
Ja, precies. Nou, daarom. Dus ik vond op zich wel aardig. Hij zegt, hij ging het over zijn duels met de spits of met de verdedigers. En hij ging tegen Saliba spelen.
Ja. En hij werd ook wel bij die persconferentie gehaald. Ook, ja.
Toen?
Ja. En dan,
toen wist hij het nog niet.
Toen wist hij het nog niet, maar dan ga je ervan uit. Ik word erbij gehaald. Ze vragen mij, dus ik ga spelen. Ja.
Maar het zal ook afhangen van, denk Slot dat hij wat meer snelheid nodig heeft. Maar het is ook niet zo dat Linssen veel sneller is.
Ik denk toch dat Dessers staat.
Ik denk het ook wel, ja.
En
ja.
Til op 10.
Ja,
want die is ook weer volledig fit, toch?
En dan rekenen ze vooral op die buitenspelers, Sinisterra.
En dat kan leuk worden, Mikos. Want als zij hoog druk gaan zetten, komt er wat meer ruimte voor Sinisterra op links. En die vindt dat wel lekker.
Ja. Maar jij bent trainer geweest. Je hoort dan heel vaak natuurlijk de mensen zeggen, ja, dan gooi je die bal erachter. Maar zo simpel is het natuurlijk ook niet. Maar...
Nee, maar wat je gisteren ook rond de middenlijn zag gebeuren... Hè, tegen die Fernandinho, dat dan ook geen echte rechtsback is... maar dan op pure snelheid wordt geklopt.
Ja.
Hè, en dat ga je dan met Sinisterra ook wel 1-2 keer krijgen. Geen 10 keer, maar die gaat er wel een paar keer wegspuiten.
Maar die finale, dat zou natuurlijk de uitkomst... Ja, ik bedoel, dat is logisch dat ze die finale moeten halen. Maar Feyenoord moet gaan verkopen. Frank Arnezen moet gaan verkopen. En het liefst al voordat het boekjaar voorbij is. Omdat die cijfers natuurlijk heel slecht zijn. 1 juli is dat volgens mij. Dus haal je die finale, dan gaat de marktwaarde natuurlijk enorm omhoog. En zeker zo'n Sinisterra. Ja, als hij die goals had gemaakt alleen tegen Utrecht, Go Ahead en noem het maar op. Dan denken ze in de ere of in het buitenland natuurlijk, ja, prima.
En komt dat puur door corona dat die cijfers zo slecht zijn?
Nou ja, ook omdat ze gewoon nooit verkopen. Ze hebben natuurlijk al die tijd bijna geen speler verkocht. Berghuis was dan nog, die leverde het meest op. Maar dat was natuurlijk een schijntje eigenlijk voor zo'n speler.
Ja.
En dan krijg je Wouter Burger of Weerman. Weet je wel, dat zijn bedragen. Ja, dat is
nu
bijna
heb je die spelers,
dat
is aardig. Maar.
En nu heb je er 3, toch?
Ja, dus, ja Malatia, Kuxu.
En Senesi, maar dat zal niet de hoofdprijs
zijn. Nee, laatste contract.
Misschien dat ze nog eens aan die keeper gaan trekken die nu wel weer geblesseerd is.
Ja, dat kan daarom denk ik toch niet. Ik denk niet dat bijna.
Zomaar niet, denk ik. Nee, en Senesi, die wil niet bijtekenen. Dus dan gaat de prijs heel snel omlaag. Ja. Maar goed, als je zo'n finale haalt, dan kan ik me wel voorstellen dat er inderdaad dat het elftal dat het leeggekocht zou kunnen worden.
Ja, dus je kan die weer opnieuw beginnen.
Dat ze moet hij, denk ik, ja. En zijn pech is dan natuurlijk wat hij ook veel benadrukt. Ja, als er 10 miljoen binnenkomt voor een speler, dan gaat hij geen 10 miljoen mogen uitgeven. En misschien nog niet eens 6.
Linsen naar Japan?
Ja, daar ziet het wel naar uit. Die zijn al aan het onderhandelen. Alleen de clubs zijn er nog niet uit. En dus er is geen akkoord. En ook niet met de speler, begreep ik. Maar die ziet dat zelf wel zitten. Ja, hij is 31.
En is dat per direct? Want Seuntjes hebben natuurlijk bij NAC meteen zien vertrekken.
Nee, dat is wel na... Okay. Hij wil natuurlijk nog even die finale spelen.
Ja.
Het zijn maar een paar wedstrijden nu nog. Maar hij zou het zelf wel zien zitten. En Feyenoord ook. En daarvan kun je natuurlijk nog denken, hou hem maar, want zoveel levert hij niet op. Want ik heb niet het idee dat het miljoenen, dat de Japanners miljoenen over gaan maken. Maar ja, misschien gunnen ze het hem. En hij wilde natuurlijk al voordat hij naar Feyenoord kwam, wilde hij eigenlijk het liefst naar het buitenland. Hij kwam niet echt rond. Dit is wel
een grote club die genoemd wordt.
Ja?
Het grappige is, ik sprak hem en hij was ook nog in beeld geweest bij Union Berlin. Daar speelden ze toen tegen. Toen hij had ook met de trainer van Union gepraat. Dus toen uiteindelijk net niet rondgekomen, maar die wilde hem graag hebben. En dat was toen ook, weet je wel, Bundesliga. Dus dan zou je zeggen, is misschien ook nog een andere mooie Europese club misschien mogelijk voor hem.
Ja.
Met een goed Europees seizoen nu. Niet dat hij naar de top van de Bundesliga hem zou halen.
Maar Japan is natuurlijk, Japan als hij nog een keer echt...
Ja, als je nog geen geld op pakken.
Ja.
Want Urawa Red Diamonds, was het gewoon een
grote club. Waar die heen kan. En het is toch een prachtige voetbalcultuur, Japan. En het leeft enorm. Ja. Waanzinnige sportmentaliteit heerst daar. En het gevoel overheerst toch nog steeds dat Linse gewoon een prima seizoen gedraaid heeft.
Ja, het is natuurlijk zijn laatste kans een beetje.
Ja.
Zeker na zo'n seizoen, ja. Dan moet je de kans
en hij is natuurlijk, ik kan me voorstellen, in Nederland heeft hij bewezen. VVV, Heracles, Groningen. Maar Feyenoord ook.
Ja.
Dus hij heeft in Nederland bewezen, bij een topclub.
Ja.
Doe ik ook niet onder.
Maar toen hij van Vitesse naar Feyenoord kwam, toen zei hij ook van... Ja, ik heb al die stadions natuurlijk nu... ik ben overal 100 keer geweest. Dus ja, op een gegeven moment ken je de stadions en de routes wel en het publiek. Dus ja, ik kan me voorstellen dat je dat nog wel één keer...
En een beetje waardering mist hij ook wel.
Jawel, want daar staat er nu natuurlijk eigenlijk gewoon weer naast als iedereen fit is. Dus het is natuurlijk... dit is een beetje zijn top, maar dat doet het natuurlijk wel goed. Maar Dessers is natuurlijk voor het publiek vaak de grote held. Ja, toen hij even niet scoorde, was het al heel snel...
Scoorde steeds op momenten dat de wedstrijd bijna afgelopen is. Ja, en dan gaan ze in Polonaise naar huis.
Ja. Was hij net gewisseld.
Ja. Linse, Feyenoord. Gaan we straks nog verder mee? Ja, ik denk het wel. Het is wel een dikke, grote wedstrijd morgen. Dus graag tot zo. Welkom terug bij Voetbalpraat op deze Koningsdag. Zo wennen dat ik niet Koninginnendag. Ik denk dat jij dat ook een beetje hebt. Michael, jij toch ook een beetje? Jij bent het jonger. Ja. We zijn natuurlijk 100 jaar Koninginnendag gewend. Maar goed, Koningsdag dus 2022. Morgen die wedstrijd tussen Feyenoord en Olympique Marseille. Kuxu. Dat is eentje waar volgens mij de hele... niet de hele wereld is overdreven. Maar veel mensen naar zullen kijken. Want dat is wel een interessante speler. Niet alleen nu voor Feyenoord, maar...
Een beetje hetzelfde verhaal, denk ik, als Sinistera. Ja. En natuurlijk Turks international geworden, maar er komt geen WK aan voor hem. Maar wel iemand waar Feyenoord geld aan kan gaan verdienen. En ook wel een speler die de ambitie heeft om zich in een grote competitie te laten zien. En ook zijn vader is een paar keer een rondje gaan maken. Zoals Haaland het heeft gedaan, zeg maar. Maar ook bij de grote clubs in Italië. Roma, AC Milan, die clubs. Dus ja...
Is er al een club die zich officieel gemeld heeft?
Volgens mij niet. Nee. Maar er hangt wel altijd wat rond hem. Maar goed, daar moet wel wat kosten. Dus,
daar moet je ongeveer aan denken?
Ja, dat durf ik niet te zeggen.
Maar voor 10 miljoen, heb je voor 10 miljoen, denk je? Lijkt me niet, toch?
Nee, op dit moment, zeker als ze een finale zouden halen, denk ik dat Feyenoord hoopt dat er wel wat meer in zit.
Maar waarom, Mikos, liggen al die prijzen bij die Feyenoord-spelers zo'n stuk laag? Een reservespeler bij Ajax is al 30 miljoen waard, als ik dat steeds lees.
Het is bijna historisch, omdat ze ook zeggen... ze spelen geen Champions League of ze hebben niet genoeg interlands. Maar je ziet ook Meijer van Groningen, 6 miljoen.
Ja.
En Malatia, daar bood Brugge ook zo'n beetje 6, 6,5 miljoen op. Je zou zeggen, als Meijer 6 is, dan is Malatia inmiddels...
12?
Ja, of misschien wel
meer. Dat is international. Ik bedoel,
Maar Feyenoord slaagt er ook vaak in om spelers heel dicht tegen het einde contract te krijgen. Dus ja... dan gaat de prijs ook omhoog.
Wat is trouwens de transferrecord bij Feyenoord uitgaan?
Dat is Kuyt nog steeds volgens mij.
Nog steeds Kuyt?
Ja. En dat was niet eens, het gaat niet eens over de 20 volgens mij. Dus Karsdorp is natuurlijk daar nog bijgekomen, Klaasie. Maar het zijn niet de bedragen die ze in Amsterdam binnenhangen. En daarvan kun je inderdaad zeggen, ja, die spelen steeds Champions League. En die hebben allemaal, het zijn allemaal internationals. Maar AZ heeft inmiddels ook dat soort bedragen binnengehaald. Ja. Voor Guus Til en voor Jansen en Jan Baks. Dus ja, Feyenoord moet daar wel een keer naartoe. Maar het werkt natuurlijk niet zo dat je zegt, ja, AZ krijgt het, dus wij willen dat bedrag ook. Ja. Het is vraag en aanbod. Maar ze hopen nu eindelijk, en zeker spelers die uit de eigen jeugd komen, dat ze dat record kunnen breken. En dat eigen jeugdspelers levert natuurlijk eigenlijk 100% winst op. Niks voor betaald. Dus
ze moeten een vervanger komen voor Kuxu.
Ja.
Ja, en ik denk dat Frank Arnese echt eens moet gaan kijken. En misschien doet hij dat al naar Branko van der Bomen. Gepromoveerd nu met zo goed als met Toulouse naar van Ligue 2 naar de hoogste afdeling. Loodzware competitie, die tweede afdeling. Maar een laatbloeier, 26 jaar. Hè, nog steeds jong, maar wordt steeds beter. Als je die ziet spelen met nu 12 goals en 21 assists als spelbepalende middenvelder. In 70 wedstrijden bij 40 goals betrokken. Ja, dat is echt niet normaal. En ik heb hem zelf een poosje gehad bij de Graafschap. Opgeleid bij Ajax. Als je die jongen die stappen ziet maken nu en dat hij dit kon. En zelfs zich nog steeds verbetert. Ja, ik vind dat echt, daar moet je echt serieus naar kijken. Heel sterk fysiek, maar een geweldige trap. En 21 assists in deze afdeling, dat is veel, hè? En als je daarbij ook nog die 12 goals scoort en dan in 70 wedstrijden bij 40 goals betrokken. Echt een enorme goede kandidaat om aan te gaan sluiten bij een hoger niveau.
Heeft hij een aflopend contract?
Dit is wel zijn derde jaar. Ik weet niet precies of dat nu zijn laatste jaar is. Maar ja, als daar wat centen van Kuxu overblijven. Ik zou daar eens serieus naar kijken. Goeie speler.
Ja, want Feyenoord moet nog wel wat halen, links en rechts. Een spits bijvoorbeeld.
Ja, Nelson gaat natuurlijk in principe ook terug. Til is natuurlijk ook nog de vraag. Die zal niet teruggaan naar Rusland. Maar het is natuurlijk geen ABC'tje dat hij sowieso in de Kuip blijft. Dus.
Dessers.
Ja, Dessers is natuurlijk ruim 4 miljoen. Dus, ja, daar moeten ze ook maar neer willen leggen.
Wordt dat niet steeds serieuzer?
Ja, dat wordt ook steeds moeilijker, denk ik. Ja. Want stel nou voor dat hij zich nog een keer in die Conference League laat zien. Ja, dan kun je eigenlijk bijna niet meer zeggen hartstikke bedankt en we gaan wat anders zoeken.
Ik denk dat hij zichzelf al een beetje terugverdiend heeft.
Nou, ze hebben nu ik geloof een miljoentje of 9. En dan, dat is exclusief recettes en televisiegeld en zo. En als ze de finale mochten halen zonder hem te winnen is het 3 miljoen. Als ze hem winnen is het ook 5 miljoen. Dus dan heeft hij dat er wel uit. Maar het valt of staat natuurlijk helemaal bij of de scouting zegt, ja, voor dat bedrag kunnen wij ook uit Joegoslavië of uit Kroatië een jongen van 20 halen. Want Dessers verkoop je in principe niet meer door natuurlijk.
Nee. Dus. En dat allemaal met dank aan Dick Advocaat.
Uiteindelijk heeft hij ze natuurlijk in die voorronde gekregen. Ja, dat was toen het gebeurde, was dat natuurlijk helemaal geen feestje waard. En dat begreep iedereen. En het was zelfs volgens mij zo dat als ze die wedstrijd niet hadden gewonnen van Utrecht, dat ze hadden gezegd, dan heeft Slot in ieder geval alle tijd om zich voor te bereiden en een ander spelsysteem te implementeren. Maar goed, achteraf is het natuurlijk wel lekker geweest dat hij ze toch nog in die voorronde heeft gekregen. Maar goed, daarna heeft Slot natuurlijk zoveel rondes gewonnen.
Zeker.
Maar dat premietje, ik weet niet hoe hoog het was. Dus
mag je nog wel
achteraf dan toch nog wel over kunnen. Nou, laat ze de helft overmaken.
Ik zou dat een geweldig gebaar vinden, want dit is toch gewoon een echt Europees toernooi geworden. En ik kan wel zeggen, ja, in het begin niet, maar je moet er wel eerst komen om uiteindelijk in die poolfase terecht te komen. En Dick stoort het gewoon weer bij Kasper van Eyck, hoor. Want al dat soort dingen, dat doet hij niet eens voor zichzelf. Dus ik zou daar nog eens serieus over nadenken als een soort gebaar. Want uiteindelijk heeft hij dat afgedwongen.
Ja.
Maar het zit hem niet in dat geld, inderdaad. Dat gaat naar.
Daar kiept hij zo bij Kasper.
Maar het zat er meer in. Hij kreeg ook een brief van Mark Hoevermans, waarin stond dat hij het niet goed had gedaan. En dat was ook wel een gevoel wat een beetje in Rotterdam leefde. Maar dat heeft hem volgens mij vooral pijn gedaan of gestoken, hoe je het ook mag noemen. Maar het ging hem niet per se om die premie, maar wel om het idee dat zij de afspraken in zijn ogen niet nakwamen.
Ja, voor seizoen, Conference League, wat is dat dan? Is dat überhaupt Europees voetbal? We zijn nu bijna een seizoen bezig. Wat is het rapportcijfer dat je de Conference League kan geven?
Ik vind het, vanuit Nederlands perspectief geeft het een 8 of een 9. Want het is een hartstikke leuk toernooi. Ik vind ook wel dat je duidelijk nu al kan evalueren dat een paar dingen wel beter zouden mogen.
De VAR?
VAR eerder. Ja. om het serieus te nemen. Ik vind dat we eigenlijk per direct zouden moeten stoppen met het degraderen uit Champions League en Europa League naar een toernooi lager. Dat was namelijk ooit nodig, omdat je met die gekke poolindeling zat in de Europa League, waardoor je eigenlijk een soort tussen, waardoor je 8 extra ploegen nodig had uit de Champions League. Maar dat heb je nu natuurlijk niet. Als je gewoon het elke toernooi de nummers 1 en 2 uit de groep doorlaat gaan, dan heb je gewoon 16 teams die doorgaan. En dan kan je gewoon het toernooi door laten gaan. En nu heb je dus het achterlijke systeem dat je er 8 clubs bij krijgt in de Europa League en de Conference League, waardoor je een tussenronde moet spelen. En de nummers 1 uit de groep, die zijn dan vrij. Ja, dat slaat helemaal nergens op. En wat je daardoor nu krijgt, het dreigt gewoon dat gewoon de top 5 competities wel weer in de finale staan. En dat vind ik wel jammer, want ik hoopte toch, wat je dus met Feyenoord nu ziet, Feyenoord dat ver komt, Basel, dat soort clubs. Maar nu, ja, het zou heel goed kunnen dat gewoon Marseille wordt in de finale tegen AS Roma. En in de Europa League zou het Rangers kunnen worden. Maar kan je ook heel goed weer een geel-Engelse finale krijgen. Of een Britse finale. Of je krijgt de Duitse finale. Ja, ik had toch iets meer gehoopt op de iets kleinere competities die ook in de Conference League wat verder zouden kunnen komen. Ja, dat komt ook omdat er natuurlijk 2 clubs in de halve finale staan die gewoon uit de Europa League komen. Ja. Dat zorgt er gewoon voor. Dat zijn dan altijd wel weer de grote competities die daar vertegenwoordigd worden. Want je schakelt Spurs uit. Was de enige Engelse vertegenwoordiger in de Conference League. En dan heb je het gevoel, nou, dan zijn we daar vanaf. Ja, hoppakee, komt Leicester er nog even bij uit de Europa League. Daar zouden ze gewoon mee moeten stoppen. Afschaffen met dat degraderen.
Ja, dat is hartstikke mooi geroepen vanuit een klein land als Nederland. Maar UEFA luistert dat toch helemaal niet naar.
Ik denk niet dat ze nu zetten. Oh, Mark Verhuijs, ik heb geroepen.
Die vinden het toch heel fijn dat die Engelsen, ook al zijn ze uitgeschakeld in de Champions League, dat ze dan nog in de Europa League doorgaan.
Ja, op zich wel. Alleen ze roepen ook de hele tijd, Conference League is juist om kleinere competities de kans te geven om Europees verder te komen. En ik denk dat het uiteindelijk
ontwikkelingswerk doen of zo, de UEFA?
Nou ja, maar voor een deel wel natuurlijk. Daarom hebben ze dit toernooi in het leven geroepen. En ik denk eerlijk gezegd dat het niet goed zou zijn voor de Conference League, misschien wel voor het imago omdat het grotere clubs zijn, als de finale Olympique Marseille tegen Leicester wordt. Dat denk ik echt niet. Want de finale zou dan Feyenoord tegen Anderlecht moeten zijn of zo. Dat is wat de Conference League beoogde. Niet een derde toernooi waarin weer 2 Engelse clubs of een Engelse en een Duitse club gaan strijden om een Europese prijs. En maar bovenal, het is natuurlijk gewoon bezopen dat je nu tussenrondes moet invoeren, zodat je de clubs die derde zijn geworden toch nog Europees door kan laten gaan. Ik bedoel, PSV is hartstikke mooi dat ze zover zijn gekomen. Maar ja, je kan toch moeilijk 3 keer in 1 seizoen Europees worden uitgeschakeld.
Ja. Wat er zo gebeurt, ja.
Ja. Ja. En toch, hè, het blijft gewoon leuk om naar die wedstrijden in de eindfase waar we nu zitten, kwartfinale, halve finale, om naar die jongens te kijken. Want voor de ontwikkeling van het Nederlandse voetbal, ik zie het aan die paar jongens die bij Vitesse in het eerste lopen. Hè, dus de huismannetjes, hè, Buiting, noem alles maar op, vroeg. En je ziet bij Feyenoord ook, voor de ontwikkeling van het Nederlandse voetbal is het gewoon belangrijk om ook eens even tegen andere ploegen te spelen, om eens op reis te gaan, om eens wat minder snel te herstellen en andere weerstanden. En ja, ik denk dat het gewoon heel positief is. Hè. En ja, de ontwikkeling van al die jonge gasten gaat dan weer een stukje sneller. Hè, want anders is het alleen maar Jong Oranje of onder 19. Hè. Nu hebben ze gewoon, ja, reken maar uit hoeveel wedstrijden erbij komen. Het zijn toch prachtige weerstanden waar ze mee te maken krijgen.
Ja. Nog even wat andere Nederlandse links de komende dagen, morgen. Van Bronckhorst natuurlijk met de Rangers.
Ja, Leipzig.
Ja.
Dortmund al uitgeschakeld natuurlijk. Dus,
ja.
Dus,
er is heeft wel zijn zin daar?
Ja, zeker. Ja, het is natuurlijk de club waar hij gespeeld heeft.
Ja.
Ja. En ja, hij doet het op zijn manier. Hè. Ze verloren van Celtic die eerste. En dan was iedereen natuurlijk al in paniek. Want ja, was Gio dan wel de man die daar de kleedkamerdeur eruit ging schoppen op maandag nadat ze zondag hadden verloren. En dat wilden ze dan weten. En dan bellen ze ook Nederlandse journalisten. Maar ja, als je van Gio iets niet hoeft te verwachten, is dat hij de kleedkamerdeur, die doet hij heel rustig open. En dan gaat hij vertellen wat er fout is gegaan. En doet hij hem weer rustig
doen. Ja, als hij nog piept, dan doet hij een beetje olie bij.
Ja,
nog.
Ja, en daarna gaat hij rustig naar huis. Maar dat, ja, die Schotten willen natuurlijk oorlog. Maar dat, ja, hij pakt het op zijn manier aan. En
Europa toch maakt hij wel reclame voor Nederland.
Ja.
Want hij doet het op zijn manier. Maar ik weet zeker dat hij op een bepaalde manier toch heel dwingend is. Dat kan niet anders. Want hij presteert geweldig. En in dit toernooi ook. Moet je toch maar weer daar doorheen zien te komen. Ik vind het echt leuk om naar te kijken ook. Ja. Je ziet, hij brengt er ook echt wat meer voetbal in bij deze club.
Wat hij natuurlijk geweldig deed, was winnen van Braga in extra tijd. En dan daarna die Celtic-wedstrijd winnen, kort daarna ook in extra tijd. Ja, dat geeft wel aan hoe die ploeg ervoor staat.
Kunnen we ook wel een beetje jij bent natuurlijk Nederlandse trainer. Kunnen we ook wel een beetje gebruiken als Nederland trainersland in het buitenland? Ja. Want dat doen we natuurlijk de afgelopen jaren niet heel goed.
Nee, precies. En daarom, hè, je hoopt gewoon dat Peter Bosz succesvol is. Dat Giovanni het voetbal een beetje op zijn Nederlandse manier neerzet in Schotland. Met dat enorme fysieke, die lange bal enzovoort. Maar dat heb je gewoon nodig.
Erik ten Hag, dat gaat echt cruciaal worden daarin. Want als die het goed doet bij Manchester United, dan gaan ze toch nog even wat meer in Nederland kijken. Zo werkt het gewoon. Toen Mourinho het goed deed, waren opeens de Portugese trainers in de mode. Toen Klopp het goed deed, ging iedereen opeens kijken. Toen werd de hele Duitse trainer werden populair. Ja.
Spanje werd wereldkampioen en heel China zit vol met Spaanse trainers.
Als Ten Hag Manchester United succes brengt, nou, dan gaan er zo weer 3-4 Nederlandse trainers in beeld komen. In ieder geval voor mooie clubs.
Ja, dus het Nederlandse voetbal gaat erop vooruit. Dat hebben we gezien dit jaar Europees. Ja. Ja. Nederlandse trainers. Het enige waar we de afgelopen jaren qua voetbal goed in waren, was de arbitrage.
Ja. Dat gaat ook nu wel weer goed eigenlijk.
Toch? Gus Buyuk?
Ja, ik doe morgen Frankfurt. Die spelen bij West Ham. Gus Buyuk fluit. Ja, die heeft toch ook een geweldig Europees seizoen. Die heeft natuurlijk Champions League kwartfinale gefloten. Met Liverpool tegen Benfica. Fluit nu halve finale Europa League. Dat zit ook mooie stappen. Nou, Makkeli fluit nu niet. Hadden we het net over. Hoop je stiekem toch een klein beetje dat hij dan de finale krijgt. Ja. Want hij heeft qua status zou hij een halve finale echt wel toegewezen kunnen krijgen. Nou, als hij die niet krijgt. Wellicht dat een finale dan inzet, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. En ook als hij die niet krijgt, hij heeft wel een dusdanig Europees seizoen gehad. Dat hij is in beeld. Dat zegt al iets. We hebben een Nederlands scheidsrechter die halve finale Europa League fluit. En we hebben iemand die een Europese finale zou kunnen gaan fluiten. Terwijl de beste scheidsrechter aller tijden die we hebben gehad, net gestopt is met Kuipers.
Ja. Dus maar wat een verschil als je ook die man vanavond weer ziet fluiten. Hè? Die kop word je al bang van. Hè? Die dwingt gewoon echt iets af. Ja. En wij zitten het weekend naar Kamphuis te kijken bij RKC tegen Zwolle.
Had niet zijn dag, hè?
Die geeft gewoon geel voor een zwalbe en die wuift een pingel weg. En dan moet hij weer rennen naar die VAR toe. Want ja, wij zagen op 100 meter nog dat die jongen onderuit geschopt werd, Hierdan. En dan moet die gele kaart weer verscheurd worden en toch een strafschop. Ja, geef mij dan maar zo'n het leek wel een moordenaar, die scheidsrechter. Zo'n gemene kop. Spelers bleven allemaal een beetje bij hem uit de buurt. Ja, ja, die dwingen wat af. En dat heb ik met Makkeli ook, hè, op zijn manier dan. Want die heeft natuurlijk een heel braaf gezicht. Maar straalt enorm veel uit in die wedstrijd.
Ja, de bekerfinale was hij echt goed. Hè? Ja. Je kan alles van zeggen, penalty wel of niet. Maar hij floot in wat een hele moeilijke wedstrijd was. Floot hij per saldo gewoon echt heel goed. Gisteren trouwens ook echt een goede scheidsrechter natuurlijk. Ja, niveau van de arbitrage vind ik over het algemeen. Zolang er geen Spaanse scheidsrechters bij zijn.
Nou, Engelse scheidsrechters, dat heeft misschien met de WK-finale te maken. Die verloren van Spanje. Michael Oliver is morgen scheidsrechter bij Feyenoord.
Ik ben geen fan, maar laat ik hopen.
Waarom ben jij geen fan?
Ja, ik vind hem niet zo heel goed. Maar hij is wel. Engeland heeft hele grote problemen gehad met arbitrage. Ik heb natuurlijk ook geen scheidsrechter een tijdje zelfs op de grote toernooien gehad. Nou, dat is wel heel pijnlijk voor het land waar ze het hebben uitgevonden en zo ook over de spelregels nog steeds gaan. En hij wordt nu enorm naar voren geschoven, inderdaad, als de scheidsrechter van Engeland. Ja, we gaan het zien. Ja, ik hoop dat hij foutloos is en goed fluit.
En anders hebben we inderdaad vanaf morgen de VAR.
Ja,
dat dus is het. Als hij er echt een zootje van maakt, dan kan er iemand ingrijpen. Het is Koningsdag. Dat betekent dat heel veel mensen van die uitmarkten afschuimen naar leuke dingetjes zoeken. Heb jij nog wat op de kop weten te tikken?
Oh, zeker.
En ik vind jou wel zo'n...
Zeker, met mijn dochters en mijn jongste, die is fan van Barcelona nog steeds. Ondanks dat Messi daar weg is, is hij nog steeds van Barcelona. We hebben een heel mooi setje, trainingssetje voor gevonden. €3, was geen geld. Hartstikke mooi, man. Hartstikke past mooi. Precies. Zij was helemaal blij.
Ja. Mikkel, jij nog wat gescoord?
Nee.
Nee, ben je
nou, mijn dochters hebben wel op een kleedje gezeten, maar meer om te verkopen dan om te kopen. Met handelsgeest, hè?
Dat, ja, precies. Ze kwamen wel met... Minder spullen terug, want ik heb ook wel eens met
dat hoop ik wel.
Ja, precies. Ik heb ook wel eens met mijn kinderen op kleedjes gezeten. En dan aan het einde van de dag had je toch wel...
Ik heb me er niet mee bemoeid, maar... Nee.
Ik denk wel dat Willem nog even die beelden moet terugkijken van die intocht in Maastricht. Want Willem, dan lopen ze langs al die mensen.
Alexander. Ik dacht van Hanegem.
Van Hanegem.
Ik dacht ook
van Willem. Ik denk meteen van Hanegem. Waarom moet hij dat nou... Willem-Alexander, ja. Of koning.
Oh, weet ik Willem?
Ja, ja, ja.
Gewoon voetballen.
Dan lopen ze met langs al die mensen en dan doet hij zo dit, hè, de tijd van die boxjes. Maar dan zie je dat leuke vrouwtje van hem, hè, die loopt er dan vlak naast en die geeft iedereen zo'n warm handje en ze duikt er helemaal tussen. Ze gaf iemand nog 3 zoenen, want op een of andere manier vond ze dat nodig. Maar zo heel anders. Hij staat dan zo geforceerd. Zo, weet je, van die boxers soms helemaal ernaast zie je dan zo ongemakkelijk.
Ik had een hoop analyses verwacht vandaag in de voetbalpraat. Maar
ja.
Analyses van...
Ja, maar daar komt Leo mee aan.
Dus Willem-Alexander, ja. Willem, ja. Moet op boxles.
Ja. Ja, of geef gewoon een handje of zwaai een beetje, weet je. Ja. Maar niet van die boxen die er allemaal naast vliegen. En, maar ja.
Het is me niet opgevallen, maar ik ga er wel naar kijken nu. Ja.
Korte samenvatting vanavond.
Ja, oké, heel goed. Roger Schmid naar Benfica is officieel... Dat wisten we eigenlijk, zagen we natuurlijk ook een beetje aankomen. Wat mogen die Portugezen van hem verwachten?
Nou, ik hoop dat hij sneller zichzelf neer weet te zetten zoals wij hem nu kennen. Dat heeft toch best lang geduurd. En als je hem de laatste periode zag, kreeg je steeds meer waardering voor hem. Hij werd voor mijn gevoel ook wat meer open. En begreep iedereen wat beter wat hij nou eigenlijk wilde. Dus ik hoop dat dat sneller overkomt in Portugal voor hem.
Heeft het er ook mee te maken dat wij hem eigenlijk constant in het Engels geïnterviewd hebben? Het is niet zijn taal.
Het heeft ook met onze manier. Weet je, wij interviewen ook op een manier die ze in Duitsland natuurlijk ook niet gewend zijn. Dan stel je een vraag, laat je iemand uitpraten. Stel je nog een vraag, laat je hem weer uitpraten.
Dat doen wij niet.
Dat heeft Hans Kraaij junior zijn hele leven nog niet gedaan. Dus dat is toch zo. Dat is even wennen, ook voor iedereen. Ja.
Ik vind Letts wat sympathieker.
Ik denk, dat geloof ik wel, maar ik denk echt dat Schmid, en dat zag je toch ook weer na die bekerfinale, dat hij veel... menselijk is niet het juiste woord, maar sympathieker over had kunnen komen en sympathieker is dan hij uiteindelijk heeft kunnen laten zien, denk ik.
Maar ik denk wel dat de meeste mensen met jou eens zijn, Mike. Ja, dat Letch in ieder geval sympathieker overkomt.
Ja. Nou, als je na afloop met Letch aangeeft dat je bepaalde dingen, ook al is het buiten de camera's om, altijd staat daar open voor en probeert toch op zijn manier een klein beetje wat dingen uit te leggen. Bij Schmid heb ik dat wat minder.
Ja. Letch heeft ook humor. Dat heb ik bij Roger Schmid nog niet helemaal.
Niet?
Dat is dus echt iets. Ik denk dat hij daarin gewoon te weinig zichzelf heeft kunnen laten zien.
Ja.
Want als je mensen binnen PSV spreekt, die zijn namelijk wel heel enthousiast over hem. Ook off the record, als je gewoon even zo met ze praat. Dan zijn er heel weinig mensen die zeggen, het is toch een eikel en er valt niet mee te praten. Integendeel, hele sociale, leuke man met wie je heel goed kan praten. En dat denk ik dus dat we dat te weinig hebben gezien. Wat jammer is.
Zijn opvolger Ruud van Nistelrooy, oud-spits van PSV, geweldige spits natuurlijk. Maar die moeten ze ook zoeken, hè? Een spits, PSV.
Ja, iedereen moet op zoek naar een spits. Feyenoord moet op zoek naar een spits. Ajax moet misschien wel op zoek naar een spits als Allaire weggaat. PSV. Luc de Jong wordt misschien lastig. Zou dan Dost misschien voor PSV een aardige in ieder geval backup zijn? Dat je Bas Dost binnenhaalt en dan nog op zoek gaat naar een... Laat ik zo zeggen, als je Dost hebt in plaats van Vinicius, denk ik dat je daar behoorlijk op vooruit gaat. En als je dan een goede vervanger voor Sahavi haalt, dan zou je daar echt wel een stuk sterker in kunnen worden. Misschien is dat een optie.
Dost.
Maar Dost is Feyenoord natuurlijk ook, wordt heel, volgens mij al een jaartje of 7 in verband gebracht.
Het gevaar is dat als hij dan uiteindelijk komt dat het voorbij is met... Maar ja, bij Brugge ging het nu de laatste tijd wel weer wat beter natuurlijk. Maar hij heeft ook een tijd lang helemaal niet, was hij helemaal niet in beeld. Hè?
Nee, maar als jij, hij is 32 denk ik, 33 misschien.
Nou, kijk, het zou volgens mij een spinzitter is dat natuurlijk, brengt wel iets natuurlijk. Dus daar zullen trainers best wel blij mee zijn. Maar goed, voor Feyenoord is het zo. Een pinzitter die mag niet veel kosten natuurlijk. Nee. En als hij de bedragen moet opleveren die in het verleden... waar ze in het verleden over dachten... Ja, dan is dat alleen mogelijk als eerste spits. En dat was toen al zelfs niet mogelijk.
Of basis bij Emmers.
Ja.
Ja, hij is...
Ik kijk niet naar
altijd welkom. Toen heeft hij in de jeugd gespeeld. Mag zo terugkomen. Ja. Vinden wij helemaal niet erg. Maar ik kan me wel voorstellen... En ik weet ook wel dat hij dat wil. Maar als hij de mogelijkheid nog krijgt om bij Feyenoord of bij PSV, zeg maar. Dan kan ik me voorstellen dat hij zegt, Emma, dat ga ik dan net even niet doen.
Ik zou lekker voor Dessers gaan. En dan voor mijn part proberen daar nog 1 miljoen af te krijgen. En dan in 3 termijnen, want dat doen ze tegenwoordig allemaal.
Ja, ik denk dat ze zijn wel gek als ze nog 1 miljoen eraf. Ze kijken ook naar de Conference League, neem ik aan. En ik neem aan dat de andere clubs dat ook doen. Dus ik lijkt me sterk dat ze korting gaan krijgen. Maar je weet het niet.
Maar in ieder geval, die heeft zich volgens mij wel aardig terugverdiend. En ik zou een poging wagen nog.
Zeker. Het zou mooi zijn als hij er morgen ook een paar in jast. Het is tegen de nummer 2 van Frankrijk, hè? Olympique Marseille. Dat is wel een grote club. Maar Feyenoord door, Olympique Marseille door over 2 wedstrijden? Mark van Rijswijk, Willem Bloot?
Ja, ik hoop Feyenoord. Ja, dat is simpel. Maar ik denk Marseille. Ik denk toch uiteindelijk dat Marseille dit wel echt serieus tegenstand. Ik hoop Feyenoord, ik denk Marseille.
Nikos?
Ja, ik zeg Feyenoord, anders kom ik er niet meer in. Hè?
Want zo werkt het ook wel weer. Ja. Mike?
Nee, Feyenoord. Ik denk dat ze het echt voor elkaar krijgen. En ik hoop al een goede uitslag morgenavond.
We gaan het zien. Morgen ook live te zien hier op ESPN. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende.